Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Beste luisteraars van Radio Maria, in het komende uur zullen we luisteren naar een meditatie bij Goede Vrijdag, gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden. Wat de diensten van Goede Vrijdag betreft, om 1 uur kan u luisteren naar een kruisweg gebeden vanuit de studio van Radio Maria. En om 20 uur kan u de kruishulde volgen bij de gemeenschap Moeder van Vrede in Gistel. We laten nu eerwaarde heer Dirk van der Linden aan het woord.
Deze dag danken we onze enige ware God om zijn oneindige liefde voor alle mensen. We zingen het uit in een lied. Zozeer heeft God ons lief gehad dat hij zijn leven heeft gegeven. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn ingeboren zoon heeft gezonden, opdat wij allen zouden leven en nooit verloren gaan. Goede Vrijdag lijkt een contradictie te zijn op zichzelf, want het lijkt de zwartste, donkerste dag te zijn op de wereld, in de mensengeschiedenis. Mensenhanden hebben Gods zoon vermoord. Dit is dus een donkere dag. Maar omdat door deze kruisdood van Christus de dood zelf wordt ontwapend en vernietigd, kan men spreken van de Goede Vrijdag. In deze catechese staan we iets langer stil bij het kruis. Het kruis is onuitwisbaar. Ook al is er een bepaalde groep mensen die het kruis overal willen vernietigen. Maar het is onverwoestbaar als teken van het altijd durend verbond tussen God en mensen, tussen hemel en aarde. De Latinisten herinneren zich duidelijk de spreuk Ave crux spes unica, gegroet o kruis, onze enige hoop. De liturgie van deze dag heeft een heel bijzonder begin en einde. De priester en de misdienaars komen in stilte binnen en leggen zich werkelijk plat op de grond, ingetogen en wijdingsvol. Alle aanwezigen worden doodstil omwille van de zaligmaker die rond 3 uur vandaag is gestorven. Plat uitgestrekt liggen gebeurt vroeger ook bij de diakenwijding en de priesterwijding of bij een eeuwige professie van een religieuze. En intussen aanroept men ontelbare engelen en heiligen. Maar plat ter aarde liggen is een teken van machteloosheid, van nietigheid, sterfelijkheid, kleinheid. Het is ook een houding van totale overgave aan de levende God. Het kruisbeeld is op het eerste zicht hartverscheurend. Het is vierkant en hoekig en er zitten splinters in. Maar het is ten lange laatste een teken van hoop, omdat het kruis de sleutel is naar de hemel. Het kruisbeeld is jammer genoeg zonder openbaar protest van de officiële muren genomen. Hoe komt het toch dat dit is gebeurd in onze streken? Het kruis verwijst naar Christus die ons onbeschrijfelijk bemind heeft. Een lijdende minne, maar een volstrekt gezag. Op het kruis hangt Jezus te lijden en tegelijk te beminnen. Maar op de duivel wil de klauw leggen op alles, ook op het kruis. En wanneer wij het kruis bewust verwijderen uit een ruimte en niet vervangen, dan is dat zoveel als zondigen. Want God is onder ons komen wonen. Het woord is vlees geworden. En het woord heeft zichzelf verheerlijkt. Jezus is het mens geworden woord. En wie het heeft gehoord, wordt werkelijk ten goede bekoord om in Jezus spoor te leven en te gaan getuigen van de oneindige liefde die God de Vader heeft voor alle mensen. Dwars door zijn lijden sleept Jezus ons mee naar de Vader. Alleen is Jezus bekommerd, zal de mensenzoon nog geloof vinden als hij op aarde wederkeert. Waar zal Christus het kruisteken vinden als het gezagsteken bij uitstek? Als bepaalde mensen bij het gezag van het kruis niet meer durven zweren, dienen ze allereerst hun titels neer te leggen. Want het kruis weglaten is een criminele nalatigheid, waarin een des te grotere lafheid zit. De gekruisigde geeft geen klap waarvan ze omvervallen. Maar hij laat uit zijn doornen kroon roosjes openbloeien. Kleine rozen, om de Vader te feliciteren. Wat heeft God de Vader bedoeld met Jezus' kruis, met zijn kruisiging en de kruisiging van allen wie Jezus volgen? Het kruis heeft een vorm die in alle richtingen wijst. De vier windrichtingen worden aangeduid en het is alsof dat de gekruisigde Jezus vanop die hoogte de ganse mensheid wil omarmen. Tenminste, wanneer de mensen zich durven laten omarmen. Het kruis is Christus. En Christus is de gekruisigde. En een schilder, ik noem hem Jeroen Bos, heeft ooit op een koninklijke wijze de bespotting van Jezus beschilderd. Hij heeft zeer veel geschilderd en zeer te bewonderen. Maar de bespotting van Christus is heel speciaal. Daar staan rond de zachtmoedige, tedere, gevangen genomen Christus vier mannen. De twee bovenste zijn intellectuele schurken, plechtstatige deugnieten zou je kunnen zeggen, die binnenpret hebben omdat Jezus machteloos geworden is, gevangen, gekleineerd en er niet meer onderuit kan. En hij staat klaar om naar het gerecht gebracht te worden. En de twee onderste zijn beulen, eigenlijk krapul, die binnenpret hebben omdat ze Jezus klederen kunnen aftrekken en hem slaan en hem kwetsen. Zo'n beulen bestaan in alle moordende omstandigheden tot op vandaag. Het is een uitgesproken kwaad dat tot op vandaag blijft bestaan. Dit schilderij helpt ons bij een gewetensonderzoek. De schilder beeldt een rangorde uit van zaken. Het is een kwaad van de ergste soort tegenover de God-mens, Jezus. Gods Zoon wordt beschimpt, bespot, uitgelachen, gekleineerd, geslagen, gegeeseld, gekwetst tot in het hartje van zijn hart. En zo hebben ze ook de meeste profeten vervolgd die voor Jezus geleefd hebben. De hooggeleerde intellectuelen, de fariseeën, hadden duidelijk binnenpret. Ze hadden Jezus te pakken. Ze hadden hem in een valstrik willen lokken. Reeds lang zochten ze naar een goede reden om hem te kunnen veroordelen, en nu lijken ze machtiger dan de zogenaamde vijand. Ze glunderen van tevredenheid, omdat Jezus gebonden is, gevangen genomen, machteloos overgeleverd aan hun machtswellust. En hun ogen verraden een perfide zelfzekerheid. Eindelijk zijn ze erin geslaagd een doel te bereiken, namelijk Gods Zoon uitschakelen, ter dood veroordelen, mede door de ophitsing van de massa. Toch blijft Jezus oneindig lief. Binnen alle spotternij en gruwel weet hij nog de mensen te beminnen. De laaghartige mensen duldt hij zwijgend. God is altijd stil. De duivel maakt lawaai en kabaal. Hij treitert, hij doet pijn, hij lacht uit en kleineert wie klein is of broos. Maar de Godmens haalt er zwijgend zijn conclusies uit. Jezus werd gedoornkroond. De doornenkroon doet zijn hoofd bloeden. En de beulen hebben die doornenkroon nog dieper ingedrukt, ingeduwd, om de meester nog meer te kwetsen en te kleineren. Gelukkig heeft God in zijn grote natuur een klein vogeltje voorzien dat niet ver van het kruis in de struiken aan het schuifelen was. En toen het Jezus vol pijn en smart aan zijn kruis zag hangen en de scherpe doornen die het hoofd van de Heer doorboorden, zei dat vogeltje zachtjes: niemand komt zijn bittere pijnen verzachten. Ik zal de meester gaan troosten. En het vogeltje vloog naar het kruis tot op de doornenkroon en trok een lange doorn uit Jezus' hoofd. En kijk, daar sprong een druppeltje vers bloed op de borst van het brave beestje. En Jezus sprak: dank, lief vogeltje, dank. Houd deze rode vlek op je borst en dat de mensen je van nu af aan roodborstje heten. Mijn paaswens zou nu al zijn, op deze droeve dag, dat alle bisschoppen en priesters zo'n doorntje uit Jezus' kroon zouden halen om zijn lijden te verlichten en om werkelijk ingelijfd te worden in het kostbaar lichaam van Christus. Het kruis is een schandpaal waarop de meester totaal onschuldig is genageld. Hij die alles te boven blijft gaan als de ware goedheid, de schoonheid, de waarheid. Hij is de God en mens in de volstrekt ware zin en hij botst op de mensen hun waanzin. Jezus, doorstaat een godmenselijk lot en botst op een menselijk uitschot. Maar alleen het kruis en de gekruisigde brengen in zicht een aldoorstralend licht, dat vanzelf tekent, vervult en richt. En als de mensen niet gaan opkijken naar de gekruisigde Zoon van God, dan riskeren zij zich te laten omvormen tot een mensenras slechter dan de beesten, dat zich ontwerpt aan de Satan en waardoor de wereld waanzinnig wordt. Wij hebben te kiezen, ofwel kijken we op naar de gekruisigde meester, ofwel laten we ons leiden door de waanzin van de Satan. Mensen die zich beestachtig gedragen of erger dan de beesten, zijn dikwijls instrumenten, trawanten van de Satan. Terwijl God zijn leven heeft gegeven, zijn kostbaar bloed, opdat alle weerlozen en alle stervelingen inboorlingen zouden worden van het Rijk Gods. Het kruis heeft dus werkelijk een onvervangbare plaats in elke kamer, in elke zaal waar christenen vergaderen of verzamelen. Wij kunnen het kruisteken niet weglaten of wij loochenen de meester die juist door zijn lijden en sterven de glorie van de verrijzenis heeft aangekondigd. Jezus heeft vandaag vrienden nodig die hem heel graag beminnen. En dat van op alle kimmen. Het kruis staat in Zwitserland op heel wat bergen, op de hoogten. Dat kruis staat ook bij ons langs onze provinciebanen, waar fietsers of motorrijders of bromfietsers gestorven zijn op weg of voetgangers omvergereden zijn door te haastige of dronken chauffeurs. Dit is het lijden dat vandaag weegt op alle mensen. Het kruis is een teken van hoop. Het doet enerzijds denken aan het diepe leed dat Gods Zoon heeft doorstaan, maar anderzijds wekt het in ons de hoop naar Pasen, de dageraad waarop de zon nooit meer ondergaat. Het is van op het kruis dat de enige heiland, Christus, ons meetrekt naar de Vader. Hij wil het heelal laten genieten van het eeuwig leven. En enkel Jezus kruis reikt nog boven alle tijden, opdat de mensen zouden belijden dat wij verlost zijn door de redder van de wereld. En vanuit zijn wonden is er een doorstraling die verwijst naar het eeuwig vriendelijk licht dat Pasen is. We nemen enkele elementen uit het passieverhaal. De figuur van Judas is diegene die werkelijk een verrader is. Jezus heeft geen vrienden nodig die verraders zijn, en ook geen slapers zoals de leerlingen in het Hofje van Olijven. Jezus heeft vrienden nodig die waken en bidden. Dat is de identiteit van de priesters en de bisschoppen. Intimi die waken en bidden bij de Heer, die in het Hofje van Olijven wakker aanwezig zijn en met de Meester het zware lijden doorstaan. Jezus is diegene die ons leert te luisteren naar zijn verkondiging. Hij zegt zelf, wanneer de Joden bijeenkomen en hem verwijten sturen, dan vraagt hij, is er iets dat ik in het geheim heb besproken? Waarom ondervragen jullie mij? Ondervraag de mensen die gehoord hebben wat ik hun heb verkondigd. Die weten goed wat ik heb gezegd. En op dit woord krijgt Jezus een klap van een van de gerechtsdienaars. Jezus wordt geslagen en vraagt, indien ik iets verkeerds gezegd heb, verklaar dan wat er verkeerd in was. Maar indien het goed was, waarom slaat gij mij? Intussen staat Petrus het haantje vooruit, ook bij het vuur zich op te warmen in de nacht van de overlevering. En iemand zegt, je was ook een van hem. Ik heb je ook in de boomgaard gezien. Maar 3 keer ontkent Petrus het en dan begint er een haan te kraaien. Petrus schreeuwt, Petrus heeft verdriet, de tranen springen uit zijn ogen, want hij herinnert zich onmiddellijk dat Jezus gezegd had, voor de haan kraait, zult gij mij 3 maal verloochenen. Dit is het ergste wat wij kunnen doen, de Meester verloochenen, ons niet gedragen als trouwe vrienden van de Heer. Maar even kijkt Petrus door zijn tranen naar de Meester en hij voelt dat de Meester zijn ogen minzaam mild naar hem gericht zijn, zodanig dat de Meester zegt, Petrus, ondanks uw verloochening blijf ik op u rekenen, blijf ik u beminnen, blijf ik u barmhartig en welgezind. En later zal de Meester tot 3 maal vragen, Petrus, bemint gij mij? Dit is de allergewichtigste, door en door gewichtige vraag die de Meester Jezus vandaag stelt aan al wie hem wil volgen, aan al wie beloofd hebben om levenslang totaal van hem te zijn. Bemint gij mij? Bemint ge mij? Bemint ge mij?
Thank you.
Wie Jezus ook een tikkeltje wou beschermen, was Pilatus, die duidelijk de veroordeelde koning voor hem kreeg. En in een gesprek, in een dialoog met Jezus zegt: wat is waarheid? Jezus antwoordt niet. God blijft stil, maar in de stilte onderlijnt hij wie hij is. Hij heeft gezegd, en we kunnen dat lezen in Johannes hoofdstuk 14, vers 6, daar heeft hij zijn identiteit getoond. Vandaag worden zoveel paspoorten gevraagd en paspoorten gedrukt en herdrukt en nog een keer bedrukt. Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door mij. Laat deze woorden toch levenslang bemediteerd worden door elke christen. Ik ben de waarheid. Ik ben de weg. Ik ben het leven. Ik ben de verrijzenis. Op het kruis wordt er gespot met de identiteit van Jezus. De gekruisigde is de Zoon van God. En al wie Jezus willen volgen, vooral de priesters, zullen met heel hun wezen gewijd zijn aan de Meester. Zij zullen een keurvriend zijn onder de vrienden van Jezus. Zij zullen waken bij de verlatenheid van de Meester. Priesters mogen geen slapers zijn en geen verraders, maar luisteren naar mensheid, naar menslievendheid in de beminde Meester. De priesters en de religieuzen zullen zuiver voor Jezus' identiteit staan. Ze zullen met hart en ziel hun Meester beminnen, om gewijd te zijn aan zijn wezen. Zij kunnen de mensen binnenleiden in de oneindige liefde van Christus. En wij hebben onze zending, ons priesterschap, onze roeping te danken aan het lijden van Christus. Van op de vooravond heeft hij duidelijk gezegd: neem en eet. Dit is mijn lichaam voor u gegeven. Neem en drink. Dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt en voor velen tot vergeving van de zonden. Blijf dit behartigen om mij te gedenken. Wat Jezus op het laatste avondmaal uitsprak bij de consecratie van brood en wijn, gebeurt nu op het kruis. De Meester geeft zijn leven uit pure liefde voor u, voor mij, voor alle volken van alle tijden. Voor ons heeft de Meester Gods Zoon willen lijden. Het is zijn innigheid voor alle tijden. Terwijl de meester lijdend aan het kruis hangt, ziet hij zijn leerling, de geliefde Johannes. En hij zag ook zijn moeder. Stabat Mater. Zij stond stil aanwezig. En toen Jezus zijn moeder zag, en naast haar de leerling die hij lief had, zei hij tot zijn moeder: Vrouw, zie daar uw zoon. En vervolgens zei hij tot de leerling: Zie daar uw moeder. Wat al Jezus' boodschappen aan mensen te boven gaat, dat laat hij ons raden in de allerminste. Dat laat hij ons voelen in zijn moeder. Maria was niet gezonden, maar met haar zendt Jezus zichzelf uit. Maria is de getuige bij uitstek. Door Maria, onze moeder, worden wij herstemd tot goddelijk leven. En leidt Jezus ons via zijn mensheid zijn godheid binnen. Maria was God ter wille. Zij zei, mij geschiede naar uw woord. In Maria was Jezus op aarde als in de hemel. In Maria heeft de Heilige Geest Jezus' geboorte uit de Vader gevierd. Zij is Jezus' moeder, uw moeder, mijn moeder, onze moeder, moeder van de kerk, moeder van eeuwig leven. Met Christus werden twee moordenaars gekruisigd. De goede, zoals men die noemt, en de minder goede, of de kwade. De goede moordenaar is een lotgenoot van Jezus in zijn laatste uur. Maar waarom sta ik stil bij die moordenaar? Omdat hij heeft aangevoeld. Het was alsof dat hij kleine antennetjes had of voelsprietjes. Hij heeft aangevoeld, te midden van een zeer vijandig klimaat, wie Jezus is. Zeer spontaan en op het meest kritieke ogenblik van Jezus' lijden, zegt die goede moordenaar aan de andere, in hem is niets verkeerds. Die brave boef neemt het op voor Jezus. Hij is eigenlijk de pleitbezorger, de advocaat pro deo. En hij zegt terecht, in hem is niets verkeerds. Hij herhaalt hier wat Pilatus zei bij de ondervraging. In hem vind ik niets verkeerds. Ik vind hoegenaamd geen schuld in hem. En de goede moordenaar neemt het op voor de welbeminde Zoon van God. Het moet een troost geweest zijn voor Johannes en Maria, die toen niet konden spreken. In een wereld vol verdorvenheid en schijnheiligheden mogen wij die goede moordenaar een plaatsje geven in ons hart, zonder hem te verafgoden natuurlijk. Maar uit die zogezegde kwade mens haalde Jezus de verdrongen capaciteiten. Jezus was totaal verworpen. En juist omdat die goede moordenaar het voor hem opneemt en dan vraagt, denk aan mij als gij in uw paradijs gekomen zijt, zegt Jezus beloftevol, heden zult gij met mij zijn in het paradijs. Dit goede nieuws kan velen redden van de wanhoop. Het is tegelijk een les voor veel schijnheiligheid. In dit verhaal komt de blijde boodschap tot haar recht. Jezus is de goede herder. Hij waardeert een arm schaap dat het goede ziet. Als die goede moordenaar pleit voor Jezus, dan is dat een genade die Jezus mag ervaren. Die goede moordenaar zou onmiddellijk moeten uitgeroepen worden tot patroon van alle waarachtige getuigen. In dat ene zinnetje van de goede moordenaar en in dat antwoord van Jezus horen we het sluitstuk van Jezus' zending. Heden zult gij met mij zijn in het paradijs. Het kruis weegt zwaar op de schouders van vele mensen. En een kruis dragen is voor vele mensen bijna moeilijk. Maar wanneer we ons kruis schuin leggen op het kruis van Christus, dan krijgen we midden onze verduistering een ster te zien. Het is alsof het kruis ontploft tot een ster. En de goede moordenaar zegeviert over de schoft. Hier openbaart zich wat geen demon onthult, omdat God ons met zijn liefde vervult. Een ster straalt licht uit en een ster heeft ook aantrekkingskracht. En zo is ook het kruis van Christus de aantrekkende liefde van God die zegt, komt allen tot mij die gebukt gaat onder lasten en zorgen, ik zal u verkwikken. Het is de gekruisigde meester die met zijn armen naar omhoog toe ons mee optilt naar de Vader toe, naar de verrijzenis toe. En langs de andere kant heeft het kruis ook een uitstraling zoals de sterren, waarbij Jezus woorden passen, gaat en onderwijst alle volkeren. Het kruis heeft een aantrekkingskracht en een uitstralingskracht, zoals alle sterren. Wij geloven in de oneindige liefde die God voor ons heeft. Op het kruis gaat Gods Zoon er helemaal onderdoor, maar vandaar helpt hij ons er bovenop. Hij trekt ons mee voor de wederkeer naar de oorsprong. Zo is het kruis voor christenen een diepe bron van leven, een bron waaruit Jezus de onmacht beleeft als almacht. Velen vluchten voor het kruis, omdat het hoekig is en vierkantig. Maar wij bewaren het. Wij hangen het omhoog en geven het een ereplaats in ons huis. Voor momenten van lijden en eenzaamheid. Jezus zelf zegt ons, als ik van de aarde zal zijn omhoog gegeven, zal ik allen tot mij trekken. Hoe kon onze lieve Heer het uithouden? Uren aan het kruis, totdat zijn hart doorboord werd. De soldaat die een speer stak in het hart van Jezus, weet niet welke weldaad hij heeft verricht. Je vindt het op het einde van het lijdensverhaal bij Johannes. Aangezien het voorbereidingsdag was en de Joden niet wilden dat de lichamen op Sabbat aan het kruis bleven, het was bovendien een grote Sabbat, vroegen ze aan Pilatus verlof de benen van de gekruisigden te breken en hen weg te nemen. Daarom kwamen de soldaten en sloegen zowel bij de ene als bij de andere die met hem gekruisigd was, de benen stuk. Toen zij echter bij Jezus kwamen en zagen dat hij reeds dood was, sloegen ze hem de benen niet stuk, maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans. Terstond kwam er bloed en water uit. Die soldaat durf ik vandaag een pluim geven, want hij besefte toen zeker niet dat het doorstromend bloed en water een teken zouden zijn van die krachtige geest die de wonden van kon zalven. Maar het is ook het begin van de doorstromende liefde van Gods kostbaar bloed in de sacramenten, zeker in de Eucharistie. En ook het kostbaar bloed van de martelaren. Dat is het bloed van Christus dat doorstroomt tot op vandaag. Wanneer wij te lijden krijgen, kijk dan naar Christus, die niet dieper verenigd kon zijn met lijdende mensen. Nog Boeddha, nog Mohammed, nog andere mensen als Mohammed, nog de Hindoes hebben zo geleden en het lijden doorstaan om te openbaren wat Gods liefde is. Naar alle kanten, naar alle volken van alle tijden straalt Jezus hartenliefde uit. Wij voelen de zegepraal naderen van zijn verrijzenis. Als gij een kruis te dragen hebt, leg uw kruis op Jezus kruis en u krijgt een ster met 8 uiteinden die verwijzen naar de 8 zaligheden. Christus is de zalig spreker, de zalig leider en de zalig maker. Het kruis is de opperste weldaad van Jezus. Door zijn dood heen bewijst Gods geest zijn daadwerkelijkheid, zijn dynamiek en almacht. In de verrijzenis bewijst de Vader hoe hij in de eigenmachtige kracht van de geest zijn welbeminde zoon zal opwekken. Dit is een zodanige werkelijkheid dat we de gevolgen er moeten uithalen. Wij kijken vandaag meer dan ooit op naar de gekruisigde, omdat hij ons meetrekt naar de Vader, naar ons aller Vader, naar de Vader van alle volken. Tot slot wil ik u 3 puntjes onder de ogen brengen. Wil een kruisbeeld op je tafel leggen, met een bloemetje erbij of een takje groen. En als je mag, een klein brandend kaarsje, om dan een tientje te bidden tot de lieve moeder die trouw aanwezig was, tot onder het kruis. Durf de komende dagen je kostbare ogen enige tijd stil richten op het kruis, op onze lieve Heer. Want hij is in heel de mensengeschiedenis de enige heiland, de enige die onze ware God ten volle heeft geopenbaard en die aan de Vader bidt: Vader, dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen en hem die gij aan de wereld hebt geschonken, Jezus Christus, uw Zoon. Op het kruis heeft Jezus de dood ontwapend, vernietigd, vermorzeld. En ten derde, aan alle verantwoordelijken in klinieken en katholieke instituten durf ik ronduit iets vertellen dat pijn doet, maar het is tegelijkertijd een vraag en een eerlijke oproep. In een grote school werd ooit eens een brave bisschop uitgenodigd om een nieuwe vleugel in te wijden. En op die feestelijke avond mocht de bisschop zoveel kruisbeelden wijden en zegenen. En een paar dagen nadien, in plaats van in de zoveel lokalen omhoog gehangen te worden, zijn die kruisjes terechtgekomen in de schuif van het bureau van meneer de directeur. Wie beschaamd is om het kruis te hangen, begaat een zonde. Als christen u christen noemen en in uw lokalen, in uw huis, in uw vergaderzalen geen kruisbeeld durven omhoog hangen, is de meester verraden en dit is zonde. Zoals het verleden, het heden en de toekomst doorlopend verbonden zijn, zo is het ook met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Zij vormen één geheel. Maar op deze dag durf ik alle verantwoordelijken vragen: zorg dat er in de katholieke instellingen terug een kruisbeeld komt. Tot glorie van de God die ons eens zal verwelkomen in zijn glorie, en dan wordt het Pasen. De Victor Pascalis zuigt ons binnen in het oneindig binnenste van Gods liefde. Dit is als een eindvisioen. Door zijn sterven doet Gods Zoon ons ontkomen aan de blijvende dood. Hij en Hij alleen schenkt ons eeuwig leven. Vader, wij danken U, omdat wij door het lijden en sterven van Uw Zoon Christus deel mogen krijgen aan de glorie van de verrijzenis. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
En tot zover, beste luisteraars. De meditatie bij Goede Vrijdag gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linde. Dadelijk kan u verder luisteren naar de vaste retraite van priester Karel Loots. En ik herhaal nog even, u kan vandaag om 13 uur de kruisweg volgen, die wordt gebeden hier bij Radio Maria. En om 20 uur kan u de dienst van Goede Vrijdag, de kruishulde, volgen vanuit de gemeenschap Moeder van Vrede te Gistel, hier op Radio Maria uitgezonden.